Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
Now, what if I told you you could lose the weight you want without changing what you eat or your portion sizes? Well, you can.
Dus er is heel veel dat je wel gewoon mag eten. Alleen geen brood, pasta, rijst, aardappelsnoep, koek, frisdrank en kant-en-klare producten.
Dan snack 1 was een halve komkommer met een klein beetje zout en kaneel. Nou, dat was echt zoiets waarvan ik dacht, wat de fuck, wie gooit er nou weer kaneel op de komkommer? Maar kaneel schijnt heel goed te zijn voor je maag, geloof ik, darmen, ik weet niet precies.
Every day what I do is I eat for 8 hours and I fast for 16. So from about 10 in the morning till 6, for this I eat way too much and then nothing after that.
Ik zit er doorheen, ik heb er geen zin meer in, ik heb geen inspiratie meer voor eten, ik wil gewoon pasta en pizza en brood.
Montijak, Pioppie, Sonja Bakker en haar beroemde eierkoeken eten als een oermens of voor iedere maaltijd een appel. Dieettrends zijn er genoeg en allemaal beloven ze hetzelfde. De kilo's zullen er afvliegen en je voelt je fitter, sneller, gezonder, energieker. Maar vaak blijkt het resultaat van korte duur. En dan is het weer tijd voor de volgende dieettrend. Welkom bij Onbehaarde Apen, de eerste aflevering van het nieuwe jaar. En vandaag gaan we het hebben over diëten. Grote kans dat het ook op jouw lijstje met goede voornemens voor 2020 staat. Afvallen, meer sporten, gezonder eten. En vandaag gaan we bespreken waarom diëten vaak moeilijk vol te houden zijn. En waarom het voor sommige mensen ook moeilijker is om af te vallen dan voor anderen. En wat de wetenschap eigenlijk te zeggen heeft over gezonde voeding. Daarom zijn vandaag aangeschoven medisch redacteur Nicky Korteweg.
Hi.
Hoi Nicky. En Martine Kamsma is hier ook. Jouw debuut in Onbehaarde Apen. Jij bent redacteur voeding bij NRC. En daar ben je helemaal thuis in deze aflevering volgens mij.
Ik hoop het.
Ja, dat gaan we sowieso merken. Allereerst, mijn naam is Lucas Brouwers en ik heb voor jullie een vraag. Hebben jullie goede voornemers op het gezondheidsvlak voor dit jaar?
Ik niet echt. Ik wil, nou, misschien wel heb ik één goed voornemen dat ik het gewoon wil houden zoals het is.
Je wilt het gewoon houden zoals
alles,
het gaat eigenlijk al heel goed.
Ja.
En Martine, jij goede voornemens?
Nou, ik begin met het modeverschijnsel een maand niet drinken.
Oh ja, dry January.
Want ik heb gelezen en ook al eerder gemerkt dat als je dat een maand niet doet, dat toch doorwerkt in de periode daarna. En dat is mij vorige keer extreem slecht bevallen. Ik vond het verschrikkelijk. Dus dat is eigenlijk een reden om het nog een keer te doen.
Is het ook cumulatief? Dus als je 5 dry January's hebt gehad?
Ja, dat gaat blijken.
Oké, dat gaan we dit jaar beleven.
Hou je het bij?
Ja.
Voordat we in de diëten zelf en wat ze allemaal beweren gaan induiken, wil ik het eerst even hebben over wat een dieet precies is. En ik kom uit de biologie en als het dan over een dieet gaat, is het gewoon alles wat een dier eet. Dus gewoon alles wat een ijsbeer eet, is eigenlijk het ijsberendieet. Dat heet dan niet het zeehondendieet of zo, maar dat is gewoon zijn dieet.
Ja, diet. Het Engelse diet is natuurlijk, dat gaat over het hele eetpatroon van een dier of een mens.
Ja, maar als YouTube-vloggers over een dieet praten, hebben ze het over iets heel anders.
Nou, dieet is ook in het Grieks leefregel. Dus het heeft wel te maken met gezond eten. En bij ons heeft het langzaam de betekenis, staat het synoniem voor afvallen. Dus er worden ongelooflijk veel boeken geschreven over diëten. En dan hebben we het niet over een gemiddeld eetpatroon, dan hebben we het echt over afvallen.
Nee, want als je op dieet gaat, dan betekent dat meestal dat je je voedingpatroon gaat aanpassen op een bepaalde voorgeschreven manier.
Ja.
Vaak een iemand met een indrukwekkend klinkende achternaam. Ik bedoel, die Montijak, die herinner ik me nog van heel vroeger. En vaak is afvallen of gewicht verliezen of gezonder leven toch wel het doel van een dieet dat gevolgd wordt.
Ja, dus we maken eigenlijk onderscheid tussen een dieet en een eetpatroon. En een dieet is in de praktijk iets wat je niet zo lang volhoudt. Dat doe je een poosje om wat gewicht te verliezen of veel gewicht te verliezen. En een eetpatroon, dat is iets wat je langdurig zou moeten kunnen volhouden.
Martine, ik stel me voor dat jij als voedingsredacteur heel goed weet wat er op dit moment, nou ja, wat je echt moet doen en wat je vooral niet meer moet doen. Wat zijn de spannendste diëten van dit moment, zeg maar, van 2020?
Nou, de meeste hypes probeer ik wel te negeren, maar als iets echt een trend wordt, dan kijk ik wel eventjes. En de laatste tijd hoor je heel veel over intermittent fasting, dus tijdelijk vasten, een poosje niks eten. Dat kan alles zijn van je ontbijt overslaan tot 2 dagen per week heel weinig calorieën eten. Ja, er zijn mensen die daarvan afvallen. Ook al is daarvan ook nog niet aangetoond dat het op lange termijn zou werken. Maar er zijn ook wetenschappers die daar baat bij hebben. Hanno Peil, die werkt in Leiden als hoogleraar. Die vertelde mij, toen ik daar een stuk over schreef, dat hij ook af en toe een paar dagen heel weinig eet. Hij valt er ook niet per se van af, maar hij gelooft wel, omdat hij dat uit onderzoek bij muizen heeft gezien, dat het misschien kan helpen om zelfveroudering en beschadiging tegen te gaan.
En het is een beetje een afwijkend dieet, in dat de meeste diëten, ja, die wijzen iets aan wat je dan moet laten staan. Maar dit is een soort
Het is natuurlijk ook een manier van caloriebeperking, want je eet op die dagen gewoon minder. En het is iets wat we uit de geschiedenis natuurlijk goed kennen. Dus heel veel mensen zijn er op een bepaalde manier al mee bekend. Of omdat ze de Ramadan doen, of het katholieke vasten. Dus mensen kennen die tijdelijke onthouding. En dat werkt ook, want niks is niks.
En dat je minder calorieën binnenkrijgt is eigenlijk puur omdat voorgeschreven wordt voor jou wat je eigenlijk kan eten. En daar zit een soort automatische beperking in, omdat het
soms is het heel precies voorgeschreven. Sonja Bakker was zo populair omdat ze hele exacte weekmenu's maakte. Nou, als je daaraan hield, ja, dan kreeg je niet meer binnen dan je nodig had. Soms is het voorschrift dat je helemaal geen suiker meer eet. Of je kan het zo gek niet bedenken. Maar dat alles leidt er waarschijnlijk toe dat je uiteindelijk heel veel dingen niet eet of minder eet. En dus minder energie binnenkrijgt. Alleen niet alles is even makkelijk vol te houden.
En dat lijkt me dan toch weer een belangrijk verschil in sommige diëten. Is het dan ook Is het meteen al een beetje kritiek op het hele concept dieet, zoals die in de mode komen en raken en ook weer verdwijnen?
Nou ja, je kunt op heel veel diëten kritiek hebben. En dat is ook wel jammer, want eigenlijk werken alle diëten. En er is ook voor heel veel diëten wel iets te zeggen. Maar er wordt ook best veel onzin beweerd. Om even meteen een populair voorbeeld te noemen. Het Pioppi-dieet, dat vorig jaar ineens hoog in de bestsellerlijst stond.
Wat is dat ook alweer?
Ja, dat heeft een hele redelijke basis. Dat is eigenlijk gewoon het mediterrane dieet. Dus wat weer iets anders is dan wat mensen in mediterrane landen eten. Maar veel groente, fruit, noten, een beetje vis, niet te veel vlees, olijfolie. Dus de basis van dat Pioppi-dieet, dat gebaseerd is op het dorpje of het plaatsje die op Pioppi in Italië, waar de mensen heel oud worden, dat deugt wel. Maar de auteur van dat boek, dat is een Britse cardioloog, die zegt ook gekke dingen als dat je elke dag kokosolie in je koffie moet doen. Nou, ik zie geen Italiaan dat doen ten eerste. En kokosolie, daar kun je ook wel vraagtekens bij zetten. En 10 eieren per week beveelt ook niet iedereen aan, maar hij wel. Dus dat maakt dat soort diëten ook altijd een er valt wel kritiek op te leveren vaak, omdat er vaak extreme gekkigheden in zitten.
Ja, dus in de marketing, zeg maar, noem ik het even. Dus in het verhaal dat er omheen verteld wordt om een dieet. Daar zitten vaak, dat is een verhaal wat je kan bekritiseren. Dat je denkt, nou, dat gaat wel heel erg ver. Maar je zegt, tegelijkertijd zei je net iets heel belangrijks, namelijk dat alle diëten werken. Dus het Pioppi-dieet werkt ook.
Ja, elk dieet werkt in zoverre dat de basis meestal is dat je minder calorieën inneemt. En minder calorieën is dus minder energie. En als je minder energie binnenkrijgt dan je verbrandt, ja, dan val je af. Of je dat nou doet door alleen maar sherry te drinken, of
alleen
brood te eten. Of juist bepaalde dingen toe te voegen. Hè? Er zijn eigenlijk globaal gezien een paar stromingen. Of je laat van alles weg, of je kiest maar voor één ding. Dus voor brood of voor sherry of wat voor gekkigheid je ook kunt verzinnen. Of je telt je calorieën.
Dat zijn een beetje de smaken die je eten die je kunt krijgen.
En uiteindelijk komt het er allemaal op neer dat je waarschijnlijk minder calorieën binnenkrijgt en daardoor val je af.
Ja, die hele boekenkast aan diëten, die is er. Maar toch kunnen mensen elkaar ontzettend in de haren vliegen over wat dan wel goed is en wat dan niet goed is.
Ja.
En volgens mij is er op dit moment geen grotere strijd dan de strijd tussen vet en suiker.
Ja, en dat in het Engels is dat low carb, low fat. Die oorlog, zoals het in Amerika wil noemen, of wetenschappers noemen het zelf zo, die gaat vrij ver. Want onlangs was Kevin Hall hier, dat is een Amerikaanse onderzoeker, die heeft daar onderzoek naar gedaan in het laboratorium. Heel veel mensen zeggen namelijk dat ze meer afvallen van minder koolhydraten eten. En koolhydraten, dat zijn suikers in het algemeen, maar dat is alles van kristalsuiker tot brood en pasta, maar koolhydraten zitten ook gewoon in groenten. Dus minder koolhydraten eten of minder vet eten, dat ging hij onderzoeken. En hij stopte mensen in het laboratorium, een stuk of 20, want je krijgt niet zoveel mensen zo gek dat ze lang opgesloten willen zitten. En die gaf die beide diëten. En het totaal aan energie bleef hetzelfde. En daaruit bleek dat het uiteindelijk voor je gewicht niet uitmaakt of je op een low carb, dus laag koolhydraat dieet zit, of op een low fat, weinig vet dieet. Je valt van allebei evenveel af.
Ja, en ik kan me nog voorstellen dat het wel logisch is dat je op deze voedingsstoffen inzoomt. Want zowel vet als koolhydraten, dat zijn hele energierijke verbindingen.
Ja.
Dus je krijgt er veel energie mee binnen als je die eet. Maar die laat dus eigenlijk zien dat als je doel afvallen is, dat het dus niet zo heel veel uitmaakt of je de koolhydraatroute neemt of de vetroute.
Nee, maar wat eigenlijk interessanter was in dat onderzoek, hij heeft daarna een vervolgonderzoek gedaan om te kijken, maar wat eten mensen nou als ze zelf mogen kiezen? Dus hij zette één groep, zette die bewerkt voedsel voor. Dus fabriekseten, pizza's, kant-en-klaar maaltijden, toetjes, allemaal uit de fabriek. En de andere groep kreeg onbewerkt voedsel, dus je moest zelf je eten koken eigenlijk. Daar kwam het op neer. En toen bleek, dus ze kregen evenveel calorieën, dezelfde samenstelling van voedingsstoffen. Maar toen bleek dat de groep die bewerkt voedsel voorgezet kreeg, gewoon veel meer calorieën at. Dus ze aten gewoon meer.
Ja, dus ze mochten zelf zoveel eten als ze wilden. Zeg maar. Dus ze kregen niet evenveel calorieën.
Nee, ze kregen hetzelfde voorgezet.
Ja.
Maar ze mochten kiezen hoeveel ze wilden eten.
Dus de een kreeg de ingrediënten voor de pizza, zeg maar. En de ander kreeg de kant-en-klare pizza.
Ja. En dat is natuurlijk wel een belangrijke uitkomst. Want aan heel veel laboratoriumonderzoek heb je niet zoveel in het echte leven. Maar dit is iets wat iets vertelt over het echte leven. Namelijk hoe je snel en ongemerkt veel calorieën binnenkrijgt. Als het makkelijk, gemaksvoedsel is.
Ja, Nicky Martine vertelde ons net over dat low carb dieet en dat het eigenlijk een recente ontwikkeling is. Een dieet dat in ieder geval goed vol te houden is. Maar low fat, weinig vet eten, dat is ook al een advies dat al heel lang klinkt. Waar komt dat dan vandaan?
Dat komt niet zomaar ergens vandaan. Dat is eigenlijk voortgekomen uit het onderzoek van Ansel Keys. Een zeven landen studie. En hij heeft in zeven landen mensen gevolgd. En uit dat onderzoek van hem blijkt dat verzadigd vet samenhangt met hart- en vaatziekten.
Hij deed ook onderzoek in Piopi, hè? Dat is grappig.
Oh ja, was dat ook Piopi? Nou ja, er waren allerlei streken. Uiteindelijk is er ook wel wat kritiek gekomen op de keuze van die zeven landen. Maar het blijft staan dat verzadigd vet eten samenhangt met verhoogde risico op hart- en vaatziekten. En om die reden is er toen heel veel verzadigd vet uit alle voedingsmiddelen gehaald. Maar dat is vaak vervangen, helemaal in de voedingsindustrie, door suiker. En de pindakaas, de low-fat vorm van pindakaas, daar zit meer suiker in. Of daar zit überhaupt suiker in. In normale pindakaas zit dat helemaal niet. En zo zijn er dus heel veel producten gekomen waar minder vet in zat, maar suiker. En suiker heeft minder calorieën per gram dan vet.
Dus dat lijkt op papier, lijkt dat een hele zinnige substitutie.
Ja, ja precies. Ja. Maar netto werd niemand daar dunner van.
Sterker nog, mensen werden alleen maar dikker. Op het moment, nu op dit moment is de helft van de Nederlanders te zwaar, heeft formeel overgewicht. In Amerika ligt dat percentage nog veel hoger.
Ja, want in welke tijd deed Ansel Keys zijn onderzoek?
Ja, de 60.
Ja,
50, 60.
Ja, toen is het begonnen.
Ja, ja dus eigenlijk kun je zeggen dat we al 50, 60 jaar doen we onderzoek. En hebben we dus naar voeding. En zijn mensen proberen het te begrijpen wat gezond is en wat niet. En nog kun je concluderen dat die inzichten ons in ieder geval niet hebben geholpen om op gewicht te blijven.
Nou, in algemene zin weten we natuurlijk heel goed wat gezond is. Maar we focussen enorm op afzonderlijke voedingsstoffen en afzonderlijke producten. En dat leidt eigenlijk af van wat we zouden moeten doen. Maar we willen toch onderzoek blijven doen naar wat op lange termijn goed werkt, waar je gezond van blijft.
En ja, dat onderzoek. Mensen volhouden.
Wat mensen volhouden. Ja. En dat onderzoek is heel moeilijk. Ten eerste omdat je mensen geen leven lang in een laboratorium kunt stoppen. Je kunt ze vragen wat ze eten, maar mensen schatten dat altijd verkeerd in. En meestal te laag. En ook aan groot onderzoek zitten haken en ogen. En,
ja. Maar Nicky, we leven wel in een tijd dat er onderzoeken gedaan worden met duizenden, tienduizenden proefpersonen die dan toch allemaal vragenlijsten invullen en wat eet u op een dag en dit en dat. Zit er in die grote aantallen toch niet veel kennis verborgen over wat nu wel gezond is en niet?
Ja, er zit veel kennis verborgen. Dat zijn die grote epidemiologische studies die nu heel veel gedaan worden. En daar krijgen inderdaad mensen vragenlijsten voorgelegd. Dan schrijven ze op wat er is. Nou, Martine zei al, dat is niet altijd even betrouwbaar. Want wie weet nou nog wat hij vorige week had. En op allerlei andere vlakken worden daar dan dingen aangekruist. En vervolgens gaan onderzoekers achteraf kijken, vissen zeg maar in die data, wat voor verbanden ze daar kunnen vinden. En dat is eigenlijk heel lastig te doen. En ook wel onbetrouwbaar gebleken. Omdat je heel snel verbanden vindt die eigenlijk er helemaal niet zijn. Niet zo sterk zijn als je ze vindt. Als je het verband tussen blauwe bessen eten en afvallen bijvoorbeeld. Als het dan niet met de blauwe bessen is, dan kijk je of het misschien de rode bessen zijn. Of het misschien de aardbeien zijn die iemand eet. En op een gegeven moment vind je dan altijd wel een relatie. Dus dat is wel echt een van de dingen waar de voedingswetenschap mee worstelt. Dat er heel veel resultaten gevonden zijn, in ieder geval van dat soort linkjes tussen gezondheid en een bepaald voedingsmiddel, die er eigenlijk misschien helemaal niet zijn. En dat wordt dan wel direct door de media opgepikt, of er wordt een regel van gemaakt, hè, drink vooral 2 koppen koffie als je wil afvallen. En mensen die gaan er dan, die proberen dat, die nemen er houvast aan om dat te gaan doen, terwijl dat nog helemaal niet is aangetoond en misschien zelfs wel ook vals positief is.
Ja, en zelfs dingen die je bij muizen in een laboratorium kunt aantonen, zoals bijvoorbeeld koffie, dat las ik dan vandaag weer, dat zou helpen om op gewicht te blijven. Ja, wat weet je van hoe mensen dat in het echte leven doen? Als ze vervolgens altijd bij de koffie een koekje nemen, dan is dat ook weer niet zo'n goed idee. Dus het zijn. En je weet ook niet hoe het menselijke lichaam anders reageert dan dat van muizen.
Dus eigenlijk zeggen jullie van de smaken voedingsonderzoek die we hebben van heel experimenteel met muizen waarvan je precies weet wat je ze geeft en wat niet. Tot helemaal aan de andere kant dat spectrum dat je in een hele grote dataset gaat zoeken naar verbanden. Dat we daar, dat de inzichten die we daaruit krijgen best wel beperkt zijn. Mag ik dat zeggen?
Ja, dat mag je zeggen. Ja, zeker. Ik denk dat het onderzoek wat we net beschreven van Kevin Hall, dat je mensen 2 weken lang opsluit in een kamertje en alles meet wat erin gaat, alles meet wat eruit komt, zelfs de lucht nog analyseert. Dat zijn echt dat is de gouden standaard. Maar ja, dat is heel kostbaar en heel moeilijk en dat gebeurt dus niet zoveel.
Kevin Hall zegt ook, ja, je kunt dus aan de ene kant concluderen, we kunnen er wel mee stoppen. Maar eigenlijk is het wachten nu op betere methoden om te onderzoeken. Op het moment dat je mensen thuis met betrouwbare apparaatjes, en die komen er steeds meer, kunt laten meten, kunt laten fotograferen wat ze eten. Dan wordt dat onderzoek ook beter. En dat kan nu nog niet, maar misschien in de toekomst wel. En dan kun je ze misschien ook langer volgen en dan leer je meer.
Ja, dan gaan er ook stemmen op, juist omdat dit zo'n heikel punt is in voedingsonderzoek en dieetonderzoek, dat er misschien gewoon op een andere manier naar voedingsonderzoek moet worden gekeken. Je kunt het niet op dezelfde manier doen als bijvoorbeeld medicijnonderzoek. Hè? Dan heb je twee groepen mensen, de een krijgt de pil en de ander krijgt niet die pil of een placebo. En dan kijk je gewoon wat het verschil is tussen die twee groepen. Maar dat kan je niet doen met voeding of voedingspatroon. Het is gewoon, er zijn veel te veel variabelen.
En de effecten zijn misschien te klein. Ik bedoel, als je de ene groep wel een handje nootjes geeft en de andere niet. Ja. Hoe lang moet je die groep dan volgen om daar
precies,
gevolgen te
precies, het moet een enorme groep zijn, jarenlang volgen en dan nog is het lastig. En er gaan dus ook stemmen op om het voor voedingswetenschap gewoon die strenge regels die voor farmaceutisch onderzoek gelden, om die los te laten en misschien ook op andere manieren erachter te komen wat nou wel en niet werkt. En een van de dingen die opkomt is burgerwetenschap, citizen science, waarbij mensen zelf een bepaalde leefstijl bijvoorbeeld aannemen. Ik sprak daarover met Wim Tilburgs. Dat is een man die heeft diabetes type 2 gehad. Die was veel te zwaar en op een dag stuit hij op een dieet wat daarvoor goed kan werken. En hij is dat begonnen te doen en hij heeft een Facebook site opgezet en een website opgezet. En daar zijn nu heel veel mensen lid van die ook diabetes type 2 hebben. En die houden elkaar, die geven elkaar tips, die houden elkaar bij de les. Die lossen elkaars problemen op, vragen op. En hij houdt ook van iedereen bij wat ze dan wegen en hoe het gegaan is. Dus hij verzamelt allerlei data. En dat is natuurlijk niet per se wetenschappelijk, maar uiteindelijk kun je daar misschien ook nog wel wat uit leren. En dat loopt nu al een tijdje. En TNO gaat kijken of je daar inderdaad iets uit zou kunnen halen, of je daar iets van kan leren. Dus dat citizen science is een voorbeeld van een andere manier van onderzoek doen op dit gebied van leefstijl, voeding. In de hoop dat je daar toch nog wat gegevens uit krijgt.
Ja, en er zijn ook studies in Amsterdam en de VU zijn ze daar bijvoorbeeld mee bezig, die veel breder kijken, dus die ook steeds meer de omgeving meenemen. Want wat je lichaam doet is één ding, maar wat er om ons heen gebeurt, dat is misschien nog wel veel belangrijker. Waar woon je? Wat is je opleiding? Wat verdien je? Wat weet je over voeding? Welke opvoeding heb je gehad? Al die dingen zijn zo belangrijk.
Kun je dan in het algemeen zeggen dat dat de voedingswetenschap, de dieetwetenschap iets holistischere kijk krijgt naar het leven wat mensen eten en wat dat doet met hun gezondheid?
Het is eigenlijk, zoals sommige wetenschappers zeggen, vraagt het om een holistische benadering. Je moet naar alles kijken.
Ja. En die kritiek die vaak klinkt op voedingswetenschap. Ja, gisteren mochten we nog geen chocola en vandaag is het weer wel chocola. Dat gaat dan daarmee misschien iets van het verleden worden. Dat we,
nee, dat zullen onderzoekers waarschijnlijk altijd blijven doen.
Ja.
Want we willen het allerkleinste weten en we willen het allergrootste weten. En dat is ook nuttig. Maar je ziet wel dat de wetenschap en ook vooral de richtlijnen voor goede voeding wel steeds meer kijken naar patronen. Dus niet naar afzonderlijke voedingsstoffen. Zelfs niet naar een afzonderlijke diëten, maar naar grote voedingspatronen. En hoe je hoe het geheel van wat je eet goed doet.
Ja. Precies, en in die zin is het dus ook niet dat low carb het beste is of low fat het beste is. Het is natuurlijk allebei. Je moet niet te veel vet eten en niet te veel koolhydraten. Dus dat holistische zit daar ook in.
Oké, we hebben tot nu toe veel gehad over de wetenschap en wat we hebben geleerd, gewoon als in wetenschap geïnteresseerde mensen over voeding en wat goede voeding is. Nu wil ik het even terugbrengen naar het individu waar we ook mee begonnen, van iemand wil afvallen, iemand wil minder wegen, gezonder leven. En gaat dat proberen. En ik denk dat veel mensen ervaring hebben dat altijd lastiger blijkt. Sommige mensen lukt het wel en andere mensen lukt het niet. Dus het lijkt me goed om daar nu even bij stil te staan wat dan de verschillen kunnen zijn. En Martine, je had het net al even over die omgevingsfactoren. Spelen die daar de hoofdrol in?
Nou, misschien geen hoofdrol, maar wel een hele belangrijke. Zonder dat je daar altijd van bewust bent. Want je wordt de hele dag verleid zonder dat je dat altijd in de gaten hebt. En wie daar pas nog een interessant boek over heeft geschreven. Dat is Lisbeth van Rossum. Zij is hoogleraar in Rotterdam. En beschrijft ook duidelijk hoe groot die invloed van de omgeving is.
En die omgeving die ons zo trekt naar het ongezonde voedsel, dat maakt heel erg uit. En dan is het ook goed om te beseffen dat heel veel van onze voedselkeuzes maken we geautomatiseerd. Het gaat via ofwel psychologische mechanismen, hè, dat bepaalde portiegroottes worden aangeboden. Nou, dan eten we die hele grote portie op. Dus als die portie kleiner is, dan eten we automatisch minder. Maar ook via biologische mechanismen. Stel, ik loop ergens in een stad en ik zie een lekker stroopwafelteentje en ik ruik het. Dan gaat mijn hongermogeline bijvoorbeeld gaat aangemaakt worden en mijn insuline. Dus mijn bloedsuiker gaat omlaag, ik krijg trek. Ja, en dan ga je onbewust toch veel makkelijker ga je dat kopen. Terwijl je best wel weet dat er ergens een salade staat en die is dan veel gezonder voor je. Dus dan heb je die kennis wel, maar je lichaam drijft je daar toch naar die stroopwafel die je op dat moment ruikt.
Ja, Lisbeth heeft het hier eigenlijk over die interactie tussen wat er om je heen gebeurt. Dus hoe groot de pizza is die wordt opgediend. En wat er in het lichaam gebeurt. En is dat dan ook een onderdeel van het antwoord op de vraag van waarom het soms zo moeilijk is voor sommige mensen om af te vallen? Omdat het anders geregeld is binnen in het bloed, het brein, de darmen?
Ja, sowieso dat het geregeld is in ons lichaam hoeveel we willen eten. En dat wordt allemaal geregeld door hormonen. Er zijn enorm veel hormonen bij betrokken. En Lisbeth noemde er net al twee. Ghreline had ze het over. Dat wordt gemaakt door je maag en dat is het signaal, het hongersignaal. Ze noemde ook insuline. En dat is het hormoon wat we maken als we suiker hebben gegeten. Dan stijgt de suikerconcentratie in het bloed. En insuline, dat wordt gemaakt door de alvleesklier. En die zorgt ervoor dat die suiker uit het bloed wordt opgenomen in de weefsel. Zodat je dat kan gebruiken voor energie.
En die insuline heb ik vaker gehoord, maar ghreline is nieuw voor mij. Als ik nu een shot ghreline zou krijgen van buiten toegediend, dan zou ik me hongeriger gaan voelen.
Ja, dan krijg je wel honger, ja.
Oké. Okay.
Ja. En die insuline, dat is een heel belangrijk hormoon. En je ziet dat bij mensen die heel vaak suiker eten, daar moet steeds dat insuline weer gemaakt worden door die alvleesklier, steeds opnieuw. En dan zie je dat die weefsels daar iets minder gevoelig voor worden. Dus die alvleesklier moet meer insuline maken, zodat toch nog die suiker wordt opgenomen. Dus die alvleesklier moet harder aan het werk. De weefsels worden ongevoeliger. Uiteindelijk wordt die alvleesklier ook een beetje vermoeider. Dus die maakt niet meer zoveel. En dat is eigenlijk de opmaat naar diabetes type 2, suikerziekte. Maar je ziet dat dergelijke processen soms al gebeuren, een soort voorstadium ervan, bij mensen die overgewicht hebben of obesitas. Dus dat hele systeem verschuift een beetje. Er komt een beetje een disbalans in die hormonen.
De thermostaat wordt een beetje anders afgesteld. Mag ik het daarmee vergelijken?
Ja, nou letterlijk, omdat in je hersenen zit een thermostaat, verzadigingsthermostaat, zeg maar. En het hormoon leptine speelt daar een belangrijke rol bij, is ook vrij recent ontdekt. En dat is eigenlijk het signaal van jongens, we zitten vol, we kunnen weer de energie gaan verbranden. Als je dat bij muizen bijvoorbeeld inspuit, dan vallen ze af en dan worden ze superactief. Dus mensen dachten ook, we hebben het gevonden, we geven te dikke mensen leptine en alles komt weer goed. Maar bleek juist dat helemaal niet zo was, dat mensen met overgewicht veel te veel leptine hebben. En dat komt omdat die thermostaat in je brein niet meer kan signaleren dat er leptine circuleert. Dus die hoort, zo gezegd, niet meer het signaal van we zitten vol met energie en we kunnen actief worden. Dus je krijgt die leptine ongevoeligheid ook in je brein. En dat helpt de boel natuurlijk niet, want dat hongergevoel dat blijft dan. En het lichaam weet niet meer dat we al genoeg hebben.
Overigens is dit wel ook wel dat de voorstanders van low carb vaak aanhalen. Dus dat je bloedsuiker pieken afnemen als je minder suikers eet. En dat dat dus ook helpt om minder honger te krijgen. Ja. Zeg ik het zo goed?
Ja, zeker. Maar dat is ook, daar hoef je low carb, dat kan heel veel betekenen. Je kunt gewoon alle koolhydraten schrappen, maar gewoon een voedingspatroon met niet te veel snelle suikers en vooral volkorenproducten. Dat is ook al, daar bespaar je dat ook al op. En iets minder eetmomenten dan de hele dag door. Het gaat er vooral ook om, je moet dus minder koolhydraten binnenkrijgen, maar ook niet de hele dag dat systeem maar aan laten gaan. Niet de hele dag je insuline proberen aan te laten zwengelen. En ja, iedere diëtist die een dieet voorschrijft aan iemand die af wil vallen, die let erop. Die zorgt dat je gewoon een aantal eetmomenten hebt per dag en dat je daartussen niks eet.
Maar dat kan het dus wel lastig maken voor sommige mensen. Als je al in die situatie zit met een ontregeld insulinesysteem of een leptine ongevoeligheid.
Ja,
en dan sta je eigenlijk al een beetje achter op het moment dat je gaat. Ja, je hebt de beslissing genomen. Ik ga mijn eetpatroon veranderen. Dan werkt dat je tegen, je eigen lijf.
Ja, dan kun je bijna niet meer tegenop met je wilskracht. Dat zijn zulke sterke signalen. Dat is niet meer te doen op het moment dat je echt honger hebt.
We kunnen ook even luisteren naar Van Rossum die dit expliciet benoemt over die rol van de hormonen, zeg maar, en hoe die je kunnen hinderen bij het afvallen.
Ja, als je wil afvallen kan het soms heel erg lastig zijn. Dat hangt er wel vanaf wat je gewicht is eigenlijk op het moment dat je aan zo'n dieet begint. Als je een paar pondjes te veel hebt, dan gaat het vaak wel. Maar als je bijvoorbeeld echt obesitas hebt, en dan hebben we het over een body mass index die hoger dan 30 is. Wat er dan is, is dat je lichaam in een bepaalde toestand staat die onthoudt dat je veel te dik bent. Op het moment dat je dan een crash dieet gaat doen, dan zie je dat op de korte termijn gaat dat vaak wel lukken qua gewichtsafname. Dan vallen mensen af. Maar na een aantal weken zie je dan dat de hongerhormonen in je lichaam, die gaan dan omhoog. En je verzadigingshormonen die in je maag-darmkanaal worden gemaakt, die gaan omlaag. En het effect daarvan eigenlijk is dat mensen gemiddeld genomen meer honger krijgen. Dus je krijgt meer trek. En een ander effect is dat je stofwisseling omlaag gaat. Dus meer trek en een trage stofwisseling, dat is een hele onhandige combinatie. En dan zie je dat mensen vaak weer aan gaan komen.
Lisbeth van Rossum zegt ook, slanke mensen hebben makkelijk praten, want die hebben die ontregeling niet.
Stel, twee mensen wegen 70 kilo, maar eentje heeft vroeger ooit 130 gewogen en is terug afgevallen naar 70. Dan is die verbranding van diegene die vroeger 130 heeft gewogen veel lager. En die moet dus levenslang waarschijnlijk, wat zover we nu weten, veel meer moeite doen om op gewicht te blijven. Omdat ben je eenmaal extreem te dik geweest, dan onthoudt dat lichaam en wil dat lichaam altijd terug naar dat hogere uitgangsgewicht waar je vandaan kwam.
Er zijn meerdere programma's gemaakt over mensen die dan snel afvallen. In Amerika had je The Biggest Loser. Die mensen vielen enorm, echt tientallen kilo's af. En die hebben ze onderzocht daarna. En ten eerste bleek dat ze daarna allemaal weer aankwamen. Gemiddeld 40 kilo. Overigens met hele grote verschillen. Dat is ook altijd, blijkt ook altijd uit die onderzoeken, dat de individuele verschillen zo ontzettend groot zijn. Maar ook bleek dus dat zij een veel lagere verbranding hadden, die mensen die mee hadden gedaan aan die programma's. Dus ze moesten of heel veel gaan sporten, of gewoon structureel minder calorieën eten dan andere mensen om op hetzelfde gewicht te blijven. Dat scheelde
soms. Ze verbranden gewoon bij gemiddelde inspanning, zeg maar.
In rust, inspanning, zeg maar, in rustverbranding, verbranden ze iets van 700 calorieën gemiddeld minder per dag dan normaal.
Ja, dus op, dat ga je op je netto balans echt wel merken.
Dat is echt, dat is een maaltijd bijna, een kleine lunch.
Ja, en dat heb je dan al tegen je eigenlijk.
Ja.
En is dan een crash dieet, moet ik dan zien als een dieet waarbij je in hele korte tijd zoveel mogelijk een beetje afvalt als wedstrijd? Of?
Ja, bij die crash dieeten neem je echt heel weinig calorieën, 800 per dag, 600 per dag soms, van die maaltijdvervangers bijvoorbeeld. En dat is gewoon, dat zet een druk op je lichaam en dat kan je even doen. Als je dat een paar dagen doet, dan maakt dat niet uit. Maar als het langer duurt, dan gaat je lichaam zich daarop instellen. En worden gewoon al die thermostaten veranderd. En dan moet je niet ineens weer meer gaan eten, want dan kom je juist weer meer aan. Je kunt dat wel weer een beetje opbouwen in verloop van de tijd, maar dat moet ook heel langzaam. Maar het is dus beter om niet zo drastisch calorieën te snijden. Gewoon iets minder te eten dan wat je normaal doet. En het langzaam te verliezen.
Ja, maar dat is natuurlijk heel, moet ik dat zeggen, ik snap de verleiding wel van dat je, als je echt af wil vallen en echt een besluit neemt dat je er echt voor wil gaan en dat je het dan op die manier doet dat je zegt van ik wil ook een radicale breuk maken met mijn oude patroon, ik wil naar een nieuw patroon. Maar
je hebt ook beloning natuurlijk, dat werkt natuurlijk wel als je lekker een kilo per week afvalt, dat is natuurlijk wel fijner dan wanneer het langzamer gaat.
Maar het is dus zaak om ervoor te zorgen dat je dus, weet je, het is misschien wel te doen om dat op korte termijn alles over de boeg te gooien, over een andere boeg te gooien. Maar je moet het dus volhouden. Dat is eigenlijk wat er aan de hand is.
Ja, en dat is moeilijk.
Ja, maar het leuk vind ik dat jij niet alleen met de onderzoekers en de mensen hebt gesproken die alles van hormonen weten, maar ook met mensen die gewoon proberen af te vallen.
Ja.
Wat heb je daarvan geleerd?
Nou, ten eerste dat mensen die gewicht proberen te verliezen geen zwakke mensen zijn, maar juist eigenlijk ontzettende doorzetters. Want ze worstelen de mensen al hun hele leven mee. En ze hebben vaak veel tegen. Dus 3 van de 4 mensen die ik afgelopen zomer sprak, nadat ik ze al een half jaar had gevolgd, die hadden aanleg. Die waren als kind al te zwaar. Dus die vetcellen hadden ze voor hun 20ste al aangemaakt. Daarna maak je eigenlijk geen nieuwe vetcellen meer aan. Maar die vetcellen die ze als kind al hadden, die blijven dus om voeding schreeuwen. Dat is 1 ding. Verder hadden die mensen vaak hele diep ingesleten gewoontes die heel moeilijk weer af te leren zijn. Als jij gewend bent om elke ochtend een kaasbroodje te eten of altijd te lunchen met 3 witte pistoletjes met lekker dik beleg, is dat heel moeilijk om af te leren. Maar ook de omgeving van die mensen werkte niet altijd mee. Dus als je gezin het niet leuk vindt om mee te doen met jouw nieuwe eetpatroon, of je hebt onregelmatig werk en nachtdiensten, dan is het gewoon heel moeilijk om een nieuwe leefstijl aan te leren. Want deze mensen waren heel nadrukkelijk niet op een dieet, maar probeerden echt een nieuwe leefstijl zich aan te meten.
Ja, dus dat is nog een stapje ingewikkelder en moeilijker misschien dan een dieet volgen? Of?
Nee, dat betekent dus dat je naar alles tegelijk kijkt. Dus je probeert wat meer te bewegen. Je probeert je hele voedingspatroon aan te passen. En dat vraagt veel.
Ja. En onze producer Misha die heeft nog gesproken met een van de mensen die jij hebt gevolgd, met Wendy. En zij kan iets vertellen over hoe zij dat heeft aangepakt. Het werken aan een gezondere leefstijl en wat dat voor haar betekende.
Ik ben in het hele traject gestapt omdat ik gewoon moe was van het maar zonder na te denken, dingen in je mond te stoppen. En denkt, ja, het is op, vond ik het lekker? Eigenlijk niet. Vooral 's avonds dan altijd maar zo zoekende bent naar lekkers. Nou, daar was ik gewoon klaar mee. Nee, en ik ben dit ook niet begonnen als dieet, zeg maar. Dus, en ik denk dat dat uiteindelijk, dat ook meteen de grootste kracht is van het volhouden. Ik sta niet op de weegschaal, ik weet niet wat ik weeg, ik weet niet wat ik ben afgevallen, ik helemaal niks. Uiteindelijk gaat het erom dat ik me goed voel, dat ik happy ben, dat ik meer energie heb. Kijk, en natuurlijk dat je eetstijl verandert. En als je veel te zwaar bent en je valt daardoor af en je kan een paar maten kleiner aan en je kleding staat wat leuker, dat helpt natuurlijk zeker mee.
Dus eigenlijk het omgekeerde vertelt Wendy hier, dat juist die integrale aanpak, zeg maar, beter werkt voor haar dan een pioppie dieet volgen, waarbij je meer moet wegen en meer bezig bent met je voedsel.
Wat zij ook zei toen ik haar voor het eerst sprak, een dieet voelt als een straf. En dit voelt voor haar als goed voor jezelf zorgen. Daar word je voor beloond. En als ze nu een keer een taartje eet, doet ze dat heel bewust en dan geniet ze daarvan. En dan straft ze zichzelf niet daarna door dan 2 dagen weer helemaal niks te eten. Dus het gaat over het hele patroon. Als dat gezond is, dan mag je best af en toe een kroketje of een taartje. En dan is het ook dus beter vol te houden. Maar het moet een gewoonte worden. En het ontwikkelen van gewoontes, nieuwe gewoontes, dat is het moeilijkste wat er is. Want die oude gewoontes, die laten zich heel moeilijk overschrijven door nieuwe. Die zitten zo vast.
Even 's avonds nog een beetje kaas uit de koelkast graaien, koekjestrommels altijd een beetje bijvullen.
Het zijn vaak hele sequenties van dingen die je doet, die maken dat je ze blijft doen. Dus als jij voordat je naar bed gaat gewend bent om nog even naar de keuken te lopen, je doet de koelkast open, je pakt een stuk kaas, je pakt een mes, je snijdt een stuk kaas of je stopt het in je mond, je gaat naar bed. Als je dat jaren doet, is ongelooflijk moeilijk om niet meer te doen, want het is een automatisme Waar je helemaal niet meer over nadenkt.
Dat klinkt best gek, Nicky. Het zijn 5-6 handelingen achter elkaar en je denkt er niet bij na, zegt Martine.
Ja, dat zijn echt van die gedragssequenties die gewoon helemaal ingesleten zijn, helemaal geautomatiseerd zijn. Als je dat elke dag doet, dan
waar je ook weer gebruik van kan maken. Ik heb net een boek gelezen van Wendy Wood. Dat is een Amerikaanse sociaalpsycholoog die alles weet over gewoontes. En zij legt uit dat wilskracht, zelfbeheersing, vergeten, daar heb je helemaal niets aan. Goede voornemens, dat zijn gedachten die zich voor in je hersenen afspelen, waar je maar heel kort iets aan hebt. De gewoontes maken dat je kunt veranderen. Of eigenlijk je verandert. Het lijkt een soort cirkelredenering natuurlijk. Want hoe kom je dan aan die nieuwe gewoontes? Dat duurt heel lang. Maar als je iets wil afleren.
3 maanden gemiddeld. Ja.
Daarbij hangt het ook weer. Kijk, iets kleins kun je makkelijker veranderen. Als jij elke dag langs die heerlijk ruikende kaasbroodjes loopt. En je neemt je voort om voortaan een andere route te nemen. En je doet dat een paar weken. Dan zit het er wel in. Maar het voornemen om gezonder te koken, dat vraagt zoveel handelingen, dus zoveel automatismes bij elkaar, dat zo'n gewoonte duurt natuurlijk veel langer. Maar het kan wel, je kunt, als je iets maar lang genoeg doet en iets anders dus niet meer doet, en je koppelt het ook nog eens aan andere handelingen die je elke dag doet.
Dat is vooral belangrijk, hè? Dat je een soort, als je 's ochtends toch al bezig bent met opstaan en naar de wc gaan en douchen en dan je tanden poetsen. En dat je dan een nieuwe gewoonte, iets nieuws wat je voortaan als gewoonte wil hebben, als je dat dan inbouwt.
Maar is dat dan
makkelijker als je dat koppelt aan iets wat toch al een automatisme was?
Maar is dat dan, ik zit ineens te denken aan het begin, is dat dan niet de kracht van dieet? Is dat ze, zeg maar, ze zijn vaak zo radicaal en je hele voedingspatroon omvattend, dat je eigenlijk alles wat gewoond is overboord moet zetten om er aan het dieet te voldoen. Dus dat je op die manier, het is eigenlijk een soort shocktherapie
bijna. Maar dat is ook waardoor
bijna.
Je het niet volhoudt, want je komt elke dag, doe je dingen die, je neemt 200 voedselbeslissingen per dag, ongemerkt dus. Dat zijn hele kleine dingen. Dus hoeveel boterhammen smeer ik 's ochtends? Of hoe snel eet ik? Dat zijn ook beslissingen. Maar je neemt zoveel voedselbeslissingen per dag. Je kunt bijna niet anders dan op routine varen. Maar als jij heel kort een dieet volgt, moet je dus al die routines laten. Dat is bijna niet te doen. Wat wel zo is, is dat het makkelijker is om een simpele regel te hebben dan om heel veel verschillende dingen tegelijk aan te moeten pakken.
Ja, en dat goede voornemen uitspreken, wat we dus allemaal aan het begin van het jaar doen, dat is, zeg je eigenlijk, schiet je daar nog niet heel veel mee op.
Je moet van tevoren goed bedenken.
Hoe dan?
Welke barrières je moet opwerpen om iets niet te doen en welke stimulans je moet creëren om iets wel te doen. Dus als jij kunt regelen dat je op je werk een koelkastje hebt waarin je salade kunt bewaren. Dat is een stimulans. Maar dan moet je wel zorgen dat je geen cash geld bij je hebt om alsnog in de automaat een Snickers te kunnen halen. Dus dat is dan weer een barrière.
Maar het confronteert je heel erg met jezelf als een soort wezen vol automatismes, deze gedachteoefening.
Wendy Wood zegt ook als je dat je gedachten de grootste vijand zijn, want zodra je gaat nadenken, ga je excuses verzinnen om iets niet te doen en dan gaat het mis. Dus pas als iets echt een nieuwe gewoonte is geworden, wat heel moeilijk is, want om gewoontes te ontwikkelen heb je beloning nodig. En van een wortel voel je weinig, krijg je weinig dopamine van, zou ik maar zeggen. Maar als je het lang genoeg doet, heb je die beloning ook niet meer nodig. Dan wordt iets een automatisme en dat een gewoonte werkt beter dan wilskracht of zelfbeheersing.
Dus ja, ik hoor het je zeggen en toch klinkt het ergens contra-intuïtief. Dat weet je wel, we vinden onze zelfbeheersing vinden we meestal heel, heel wat. Maar de zaak is eigenlijk soms zo snel mogelijk om dat, op dat gewoonteniveau te komen. Dat het normaal is dat je niet meer die cola neemt in de avond, maar een glas water of een glas thee.
Nou ja, je moet natuurlijk wel nadenken over hoe je dat organiseert. Maar wat een van die 4 mensen bijvoorbeeld deed die ik van de zomer sprak, was dat ze had geregeld dat ze met een vriendin 2 keer per week een eind ging wandelen. als je dat regelt, ja, dan zit je op dat moment dus niet te Netflixen. En voor haar stond Netflixen synoniem met chips eten, colaatje erbij of een lekker drankje. Dus je elimineert het één. Je werpt barrières op voor die cola en die chips. En ja, je zoekt een stimulans om het goede te doen. Dus die vriendin die jou helpt om mee te gaan wandelen.
Maar kunnen we in plaats van dat we aan het begin van het jaar dus goede voornemens aan elkaar uitspreken, zouden we beter een soort leefregels met elkaar kunnen delen die we gaan veranderen?
Goede afspraken met elkaar maken
dat.
Voor wandelen, ja.
Zou je dat durven aanraden aan iedereen die luistert om die goede voornemens maar te laten zitten en gewoon recht naar de gewoonte te
Nou ja,
duiken.
Even om naar bijvoorbeeld die droge januari te kijken. Waarom werkt dat? Je doet iets niet meer. Helemaal niet.
Dat is makkelijker dan dat je elke keer moet afvragen, zal ik het nou wel of niet doen? Ja. Of zal ik er dan nog één doen of toch maar niet? Die hele discussie ben je dan kwijt. Dat is gewoon niet.
Dus de goede voornemen equivalent hiervan is van ik ga minder drinken in 2020. Nou, dan kun je dan af. Ja, ik spreek het uit en ik.
Ja, vanmiddag denk je naar één glaasje. Eén glaasje dan.
Ja.
En dan ben je verloren.
Ja, dan ga je al.
Nou ja, en gewoontes. Wat ook helpt. Een van de vier die ik sprak was Tony. En als Tony naar de supermarkt gaat, haalde hij altijd dezelfde ongezonde dingen. Als je op een gegeven moment je route in de supermarkt hebt afgesteld op een bakje volle kwark, hummus, vezelrijke crackers,
fruit, groenten.
Fruit en groenten. En alles daaromheen begint een gewoonte te worden na een paar weken of maanden. Ja, dan wijk je misschien ook minder snel van die route af om naar het chipschap of naar het koekschap te gaan. Maar dat moet wel inslijten. Het heeft tijd nodig.
Meer gewoontes, minder diëten.
Ja. Ik zou zeggen helemaal geen diëten meer.
Want in essentie, een gezond voedingspatroon. We weten allemaal wel ongeveer hoe het eruit ziet, maar je hebt simpele handvatten nodig om het voor jezelf werkbaar te maken.
Heb je een voorbeeld?
Nou ja, voor mezelf. Ik las ooit, Michael Pollan is een Amerikaanse voedselschrijver en die zegt, eat food, not too much, mostly plants. Met eat food bedoelt hij echt voedsel dat je herkent als onbewerkt voedsel. Nou, niet te veel en vooral planten. Het is eigenlijk een hele simpele regel, maar die
dekt alles.
Die dekt het wel ongeveer voor mij.
Die heb jij geïnternaliseerd en die volg je als leefregel?
Een beetje.
Ja, en dan zit je eigenlijk gewoon aan het mediterrane voedingspatroon, wat wel
zoveel
heel
mogelijk
veel onderzoek als goede uit de bus komt.
En jij?
Ja, ik heb het nog simpeler gemaakt. Ik eet gewoon geen suiker meer.
No carb?
Nee, wel carb, maar geen toegevoegde suiker.
Geen toegevoegde suiker. Nee. Dus een banaan mag wel?
Ja, banaan. Ik mag wel een banaan, ja. Gewoon fruit wel. Maar alle dingen waar suiker aan toegevoegd is. En ik voeg het ook zelf niet meer toe. En dan merk je dat je gewoon heel veel, nou sowieso alle bewerkte voedingsmiddelen ben je dan kwijt. En en als je wel fruit eet dan, en groenten en granen, dan kom je prima aan je carbs.
En ben jij nu aangestoken, Lucas? Heb je inmiddels wel een goed voornemen?
Nee, ik heb
een plan?
Nee, ik heb ook geen plan. Het werkt voor mij het beste als ik me gewoon aan het boodschappenlijstje hou. Ik weet voor mezelf dat als ik dan toch die zak erop koop, dan gaat die op. En als ik toch die biertjes meeneem, dan gaan ze ook op. Dus dat moet ik gewoon niet doen. Dat is eigenlijk het allersimpelste wat voor mij werkt.
Dat zeggen ze ook, zegt Wendy Wood over wat eigenlijk het geheim is van mensen waarvan je denkt dat ze zoveel wilskracht hebben of zelfbeheersing. Die hebben niet per se meer wilskracht of zelfbeheersing, maar ze hebben goede gewoontes aangeleerd gekregen, waarschijnlijk al vroeg in hun leven, waardoor ze helemaal niet in de verleiding komen.
Ik was kind en in Brabant kon je veel snoep ophalen met Drie Koningen. Ik spaarde dat allemaal op. Dus ik had echt een 3 trommels vol. En dan kon ik gewoon van afblijven. Tot ik dan het moment nam. Een keuze van nu ga ik het opeten. En dan was het ook binnen een week was het allemaal op.
Jij had in het marshmallow experiment moeten zitten.
Misschien. Maar
ken je dat?
Ik ken dat. Als het over wilskracht gaat. Dat je die kindertjes een marshmallow voor te houden. En zegt van als je even wacht krijg je er 2.
Ja, maar wat Wendy Wood liet zien was heel grappig. Die zei ja, dat is dat weet je dan. Dus sommige kinderen kunnen zich beter beheersen dan anderen. Maar waarom? En zij ontdekte dat er ook vergelijkbare experimenten waren waarbij ze de marshmallow verstopte, ergens achterlegde. En toen konden veel meer kinderen zich veel beter beheersen. Ja. Dus als je een blokkade of een barrière opwerpt, ja, dan is het dus geen kwestie meer van zelfbeheersing. Maar dan is het er gewoon niet.
Ik durf bijna niet te zeggen, maar thuis verstoppen we soms dingen voor elkaar.
Kijk.
Ja, dan ligt er ineens achter, dan vind je ineens achter de boekenplank nog een oude zak erop. En dan moet die
leeg. Jij dan op. Alsnog helemaal op. Ja.
Ik proef er altijd eentje. En dan concludeer ik dat ze te oud zijn. En dan gooi ik ze toch weg. Nee, maar op die manier kun je jezelf wel een beetje voor de gek houden eigenlijk. Dus je inderdaad jezelf niet te veel als een rationeel wezen zien met heel veel zelfbeheersing. Maar
want
als,
dat ben je niet.
Nee, dat zijn we allemaal niet.
Ja, omgeving aanpassen.
Ja, en dat lijkt me de enige goede conclusie aan het einde van een heel gesprek over eetpatronen en eetgewoontes en wat we allemaal eten en wat we allemaal kwijt willen raken. Martine, heel erg bedankt voor je bijdrage. Echt veel geleerd. Nicky ook bedankt. Micha Melita bedankt voor de productie van deze aflevering. En de tune die je hoorde is van het Dudok Quartet. Wij zijn er volgende week gewoon weer, want we zijn weer begonnen. Dus ik heb er zin in. Tot dan. Hey, Lucas hier nog even met een luisteraarsreactie die we kregen op de uitzending over het Stanford Prison Experiment. Een luisteraar merkte op dat het in de uitzending voortdurend over mensen ging. Maar we hebben geen moment stilgestaan bij de vraag of de experimenten nou werden uitgevoerd met mannen, met vrouwen of met gewengde groepen. En dat in studies naar agressiviteit, machtsmisbruik, gevangenisgedrag, dat de seksen van mensen toch wel uitmaakt. En toen we die reactie lazen dachten we, natuurlijk, we sloegen onszelf een beetje kop. We hebben het helemaal niet gehad over of het over mannen of over vrouwen ging. De meeste studies naar geweld die worden uitsluitend met mannen gedaan. Zo ook in het Stanford Prison Experiment. En er is eigenlijk heel weinig onderzoek gedaan naar geweld door vrouwen gepleegd. Is dat omdat vrouwen minder geweld plegen of omdat het een blinde vlek is? Dat gaan we nog uitzoeken, maar dit vonden we in ieder geval een te interessante reactie om jullie te onthouden. Dus bij deze. Wil je nou ook reageren of heb je misschien een goede suggestie voor een onderwerp dat we een keertje zouden moeten bespreken? Stuur dan een mailtje naar podcast@nrc.nl.
Hey, positieveling! Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.